Goedenavond. Nou, ik sluit me helemaal bij jouw woorden aan, Bertus. Ja, dus dat was het dan weer. Nee, en het is goed om weer samen te zijn en ook samen de tijd te hebben en de gelegenheid te hebben om weer het woord te lezen. En misschien ook wel weer wat dingen te ontdekken, hè? Want dat is uiteindelijk toch ook wel weer het mooie van Bijbelstudie, dat je daarin lezen mag. Soms dan lees je in gedeelten, die heb je al zo vaak gelezen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, die ging ook naar de Bijbelstudie toe en die kreeg van de buren te horen van, ben je nou nog nooit uitgeleerd? En die ging daar elke keer naartoe, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om uit te leggen dat je inderdaad vanuit de Bijbel of in de Bijbel nooit uitgeleerd raakt. En dat er altijd wel weer iets te ontdekken is of iets verdiepends, hè, voor je geloof dat je ontvangen hebt. Ik wilde vanavond met u stilstaan bij een gedeelte uit Lucas 18 en 19. Lucas 18 vers 18, daar beginnen. En dan doorlezen tot 19 vers 10. Dus Lucas 18 vers 18. Tot en met 19 vers 10. En dan gaat het in grote lijnen over vier dingen. Het gaat waarin ook vier personen trouwens centraal staan. In eerste instantie is dat een leidinggevende. Er staat boven dat gedeelte een rijke jonge man. Leidinggevende, het gaat over de aankondiging van het lijden. Ja, en dan gaat het toch vooral over de Heer Jezus Christus. Het gaat over de blinden in Jericho. En daar kunnen we geen naam bij zetten. En het gaat over Zacchaeus in hoofdstuk 19. Nou, we gaan het eerst maar eens lezen. Vers 18 van hoofdstuk 18. En een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij nu zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld of eeuw die komt, het eeuwige leven. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Het gebeurde nu toen hij dicht bij Jericho kwam dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarene voorbij ging. En hij riep en zei, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer. Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. En Jezus ging of kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was een oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover. Nou, dat is een heel gedeelte. En ja, ook wel wat verschillende geschiedenissen, tenminste zo op het eerste gezicht. Want je zou kunnen zeggen van, nou ja, het zijn mooie afgeronde beschrijvingen van wat er gebeurde. Zo daar op de weg naar Jeruzalem, hè, want de Heere is hier, want het is al in Lucas 11 begonnen. Hij is op weg naar Jeruzalem en hij komt ook steeds dichter bij Jeruzalem. En zeker ja, als je in het 19e hoofdstuk kijkt, dan zie je in vers 28 staan dat de intocht in Jeruzalem ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dus ja, dat duurt zeg maar niet lang meer. Dus de Heer is op weg naar Jeruzalem en dan gebeuren daar zo een paar van die dingen. En die worden dan door Lucas ook opgeschreven. Nou, nogmaals, het lijkt zo op het eerste gezicht misschien iets van, ja, het lijken wat losse voorbeelden. Maar we zullen wel zien dat het toch wel heel veel met elkaar te maken heeft. En dat je eigenlijk deze gedeelten ook bij elkaar moet lezen. Wil je dat verband er ook in zien. En er zit een mooi verband in. Dat heeft vooral te maken met de Heer die zich ontfermt. Zoals de vraag ook is, hè, van de blinden. Van Heer, ontferm u over ons. Hij vraagt dat tot twee keer daartoe. En de Heere die komt ook met zijn ontferming. En ja, daar gaat het dan ook uiteindelijk om. Het komt erop neer dat de Heere gekomen is in de wereld. Ja, om te zoeken wat verloren is. En om dat ook te behouden. Nou weten we natuurlijk allemaal dat wat hier allemaal zo beschreven staat. Dat ja, vooral wel gezien moet worden in de context van het moment, hè, waarop dit gebeurde. Dus dat heeft te maken met het feit dat de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden, om maar even af te ronden, hier op aarde was. Hij was gekomen en het doel van zijn komst, dat is de oprichting van het Koninkrijk van God. Nou, dat is al wat je voorbij hebt zien komen, want het ging op een gegeven moment over het ingaan in het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk van God, dat is niet zomaar iets geestelijks of zo. Hè, ik heb ook een beetje wat zitten nalezen wat anderen ervan vinden en zo. Maar dan kom je toch al heel gauw op de gedachte van, nou ja, als je het Koninkrijk van God ingaat, ga je de hemel in. Hè, zo wordt dat dan gebracht. Maar dat Koninkrijk van God, dat is niet alleen iets ja, waarvoor je behouden wordt, hè, zoals dat dan hier in de voorbeelden naar voren komt. Maar het Koninkrijk van God is toch ook met name een periode, hè, waar het naartoe gaat. De Heer Jezus kwam in de wereld, hè, we hebben alles gezien, hè, dat de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, zelfs nog voor de verwekking van de Heer Jezus, toen werd er al gezegd dat hij op de troon van zijn vader David zal zitten. Op de troon van zijn vader David. Dus hij is de zoon van David. In die zin dat hij de erfgenaam is van David. En die troon van David, dat heeft nou alles te maken met de periode die we in de Bijbel kennen als het koninkrijk van God. Zoals dat op aarde zichtbaar gaat worden. Het koningschap van God. Dat is ook wel het koningschap van de hemel. Of uit de hemelen. Dus de wereld die wordt in die periode bestuurd door de Heer zelf. Dus daar gaat het naartoe. Dus als je hier nou leest over behouden worden en zo, ja, dan hebben wij misschien wel het idee, en van mij mag je natuurlijk, dat dat vooral te maken heeft met behouden worden in de evangelische zin van het woord. Hè, zoals we dat als evangelischen vaak gebruiken. Maar je hebt al gezien bij die blinden, uw geloof heeft u behouden, zegt de Heer. Maar het betekent eigenlijk, uw geloof heeft u genezen. In dit geval, want die man die ging weer zien. En vervolgens volgt hij hem. Het is niet eens zozeer het hele geestelijke aspect, als wel het lichamelijke aspect dat deze man behouden was en al zodanig ja, dat koninkrijk ook weer in kon gaan. Dus wat ik er maar mee zeggen wil, je kunt dit soort dingen niet zomaar één op één toehalen naar de tijd waarin wij leven. Maar je kunt aan de andere kant wel daar natuurlijk een toepassing uit maken, hè, naar de tijd waarin je leeft. En ja, vanuit dat standpunt gezien is het natuurlijk machtig als iemand de Heere leert kennen. En dat wij het dan met de woorden van Paulus mogen zeggen van joh, je bent door genade behouden. En dan heeft dat helemaal te maken met het ingaan in een compleet nieuwe situatie, een compleet nieuwe positie die je hebt ontvangen in Christus. Nou, we beginnen maar gewoon even bij het begin. Dat wil zeggen het begin van wat we gelezen hebben. Daar staat in vers 18, een leidinggevende, sommige Bijbelvertalingen zeggen overste, vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dat is al op zich mooi dat het met die vraag in ieder geval begint. He, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat eeuwige leven, waar hiernaar gevraagd wordt, dat is een vraag die klinkt vaker. We hebben een tijdje terug hebben we ook Bijbelstudie gehad. Toen kwamen we deze vraag namelijk ook tegen. Ook in het Lucas-evangelie, ik weet niet of u nog weet waar dat was. Linker vraag natuurlijk, hè? Ja, of vooral het antwoord. De vraag stellen is niet zo moeilijk, dat weet u ook wel. Die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, die komt exact zo voor in Lucas 10. Nou, als u dat opzoekt, dan zegt u vervolgens van, oh ja. Vers 25. Zegt u al, oh ja? Ja, hè? Oh ja. Ja. En Lucas 10, vers 25. Ja, toen we bij de barmhartige Samaritaan stilstonden, heb ik nog gezegd, dat staat ook in Lucas 18. Ja. Moet je wel onthouden, hè? Nee, maar hier staat, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is exact dezelfde, ook in de grondtaal, exact dezelfde vraag als die gesteld wordt door de leidinggevende, of de overste. Hè, bij leidinggevende denk je heel erg aan een soort werkverband, hè, weet je wel. Leidinggevende, met wie je nu dan een functioneringsgesprek hebt, zeg maar. Dus een overste vind ik eigenlijk ook wel een goede vertaling. In de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, hè, is het een wetgeleerde die opstaat en die doet dat om de Heer te verzoeken, staat er ook gewoon bij, en hij begint ook met meester. Nou, en die overste uit Lucas 18, die zegt in ieder geval nog goede meester. En dat is het enige verschil, goede meester. Dus we zijn iets verder, hè, want er is iets meer duidelijk over de meester, maar dan heb je het ook gehad. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou, en dan kregen we daar in Lucas 10 vervolgens die geschiedenis. En vooral ook ja, het voorbeeld, hè, de vertelling die de Heer Jezus doet over die man die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. Hè, en die priester en die leviet die langskwam en uiteindelijk de Samaritaan die op reis was. Die kruist als het ware die neergaande weg. Dus het gaat in Lucas 10 over het afdalen van Jeruzalem naar Jericho. Maar in Lucas 18 en vooral wat daar volgt, gaat het over het gaan naar Jericho en vervolgens het naar Jeruzalem gaan. Want uiteindelijk ja, komt de Heer in Jeruzalem terecht. En dus dan heeft het juist weer te maken met een opgang. Die overste uit Lucas 18... die vraagt of die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Goede meester. En dan antwoordt de Heer Jezus, niemand is goed, behalve één, God. Ja, daar kan natuurlijk niemand wat van zeggen. De Heer Jezus zegt van zichzelf trouwens, ik ben de goede herder. Dat ook. Maar hij zegt hier, niemand is goed behalve één, namelijk God. En ergens is het wel mooi dat als, ja, Lucas die schrijft dit zo allemaal op, dat hij dat er ook zo bij zegt, dat die man zegt, goede meester. Want daardoor, ja, kan de Heer Jezus dus zeggen, niemand is goed behalve God. Er is maar één goed, er is maar één de goede, en dat is de Heere God. Nou kom je natuurlijk wel vaker in de Bijbel tegen dat de Heere God goed is. He, er staat in Psalm 100 vers 5 staat ook dat de Heere goed is. En dan staat er in de grondtaal, de Heere is tof. De Heere is tof. Goed. Nou, wij gebruiken dat tof ook wel eens. Even een andere psalm, en dat is toch wel goed om die er even, is goed, om die er even bij te zoeken. Psalm 145. Psalm 145. Psalm 100 vers 5 zegt, de Heere is goed, de ik ben, de Yahweh is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. En in Psalm 145 kom je dat ook tegen. Maar dan ziet u ook meteen trouwens dat Psalm 145 is zo'n alfabetpsalm. He, dus er staan achter de versen staan daar de letters van het Hebreeuwse alfabet. En elk vers begint met de letter die erachter staat. Dat wil zeggen, in het Hebreeuws is dat in dit geval. Dit zijn ook Hebreeuwse letters. Hè? Er staat niet A, B, C, maar er staat Alef, Bet, Gimel. Gimel, moet je onthouden. En dat gaat zo door tot het einde, vers 18, Kof, moet je ook onthouden. Resh, Shin, Taf. Hè, nou, dat zijn zo al die letters. Maar er staat er in vers 9, er staat, de Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Trouwens, heel Psalm 145 is een prachtige psalm. Hè, waarin je voortdurend leest, op één uitzondering na, maar waarin je voortdurend leest over de weldaad en het welzijn dat de Heere geeft aan degenen die hem toebehoren. Hè, er is één uitzondering, wat ik zei, dat is in het tweede stukje van vers 20. Daar staat, hij vaagt alle goddelozen weg. En voor de rest is alles, ja, zeg maar, in de positieve zin geschreven. Nou, Psalm 145 vers 9, daar ziet u ook aan het eind, achter dat vers, tenminste zo staat het bij mij in de Bijbel, staat daar tet. En dat houdt in dus dat vers 9 begint met die letter. En dat klopt, want het eerste woordje waar het mee begint is het woordje tof. Dus eigenlijk staat er, goed is de Heere voor allen. Zo is het eigenlijk. Goed is de Heere voor allen en dan staat er in het Hebreeuws, tof is de Heere voor allen. En dan staat er meteen achter, en dat is ook weer iets bijzonders, dan staat erbij, zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Nou, goede meester, zo begint hij. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan zegt de Heere, waarom noem je mij goed? Er is maar één goed en dat is God. En dat blijkt de Heere te zijn. Hij is goed. Nou, tof is de Heere voor allen. Dat begint dus met de letter tet. U hebt een Bijbel waar dat ook in staat, toch? Als je NBG hebt, dan staat het er volgens mij niet. Hebben die NBG? Nee, hè? Nee. Maar als je dus in de herziene statenvertaling hebt, ja, misschien mag je meelezen met je vrouw. Of de statenvertaling, die heeft dat ook. Maar dan zie je daar inderdaad wel dat staan, tet. En al die letters van het Hebreeuwse alfabet, die hebben op zichzelf ook weer een betekenis. Dus de letter alef betekent bijvoorbeeld de kop van de stier. Oftewel begin. En de letter bet, dat betekent huis. En zo voorts. Hè? Nou, en de letter tet, dat betekent baarmoeder of ontferming. Of, zoals het hier dan beschreven staat in vers 9, barmhartigheid. En ja, als je dat nou zo even meeneemt hè, naar Lucas 18... dan begint die overste, die begint te zeggen, te vragen met, die begint zijn vraag met goede meester. En dan zegt de Heer Jezus, er is er maar één goed en dat is God. En we leren nu uit Psalm 145, die ene dat is de Heere. Dat is Yahweh. Tof is Hij voor allen. En in Psalm 145 vers 9 begint dat goed dus met de letter tet, oftewel baarmoeder. Of ontferming. En zo kun je zeggen dat de goedheid van de Heer, die loopt uit, of die dat betekent eigenlijk, dat is ontferming. Dus de goedheid van de Heer begint met zijn ontferming. Waarom zou je God goed moeten noemen? Omdat God degene is die zich ontfermt. Psalm 116 vers 5 zegt, de Heere is een ontfermer. Dat is waar hij mee bezig is. Hij is een ontfermer. En het is nou uitgerekend die ontferming die in Lucas 18 en 19 zo mooi naar voren komt. En nogmaals, die blinde die roept het ook, Heer ontferm u over ons. Oftewel, uiteindelijk betoon uw goedheid aan ons en uw goede tierenheid. Als je denkt aan de apostel Paulus, wat hij schrijft in de Efezebrief, in Efeze 1 vers 3, dan zegt Paulus daar dat hij begint dan met geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is als het ware het fundament van de Efezebrief, daar begint het mee. Maar het mooie is dat als het gaat in de Bijbel over zegenen, zoals ook in Efeze 1 vers 3, en je zou dat heel letterlijk vertalen, dan staat er eigenlijk goed spreken. God heeft ons goed gesproken. En waarom zou hij ons goed spreken? Ja, dat heeft met zijn ontferming te maken. Als je Efeze 2 bijvoorbeeld leest, dan beschrijft Paulus daar de natuurlijke situatie van de mens. Nou, het komt erop neer, we zijn allemaal kinderen des torens, kinderen waarover de toren zou kunnen komen. Maar, staat er dan, God heeft om zijn grote barmhartigheid of ontferming, daar komt dat begrip weer om de hoek kijken, ontferming, baarmoeder. Want dat is de ultieme vorm van ontferming in feite. God heeft vanwege zijn barmhartigheid ons, hoewel wij dood waren, door overtredingen en misdaden, heeft hij ons mede levend gemaakt met Christus en mede opgewekt en mede een plek gegeven boven in de hemel, in Christus. He, dus de goedheid van God, he, dat is niet zomaar iets wat we bij wijze van spreken van buiten moeten leren, van nou ja, God is goed en klaar is het. Nee, we moeten ons daarbij vooral ook realiseren dat die goedheid voortkomt vanuit zijn ontferming. Hij ontfermt zich over het verlorene. En daarom eindigt dat stuk dat we gelezen hebben ook over de Zoon des Mensen, die uitgezonden is om het verlorene te zoeken en zalig te maken, oftewel te behouden. En ja, die geschiedenissen die we hier lezen, die zijn met elkaar, zijn die gewoon één grote illustratie van de ontferming van God in Christus. Nou, we kennen die geschiedenis, hè? Want behalve dat de Heer Jezus natuurlijk wijst op de Heer, op de Heere in de hemel, op de Vader, en dat Hij de Goede is, zegt Hij ook tegen die overste van, ja, je kent de geboden, en dan noemt Hij er 5. En dan zegt die overste, die zegt tegen de Heer Jezus in vers 21, en hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Ja, en dan ontbreekt er nog één ding, zegt de Heer, en dat is verkoop alles wat u hebt en deel het uit onder de armen, niet zijn eigen armen natuurlijk, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En toen werd hij bedroefd, hij was erg rijk, staat er. Dus ja, dat zou je in ieder geval zo op kunnen vatten dat hij in ieder geval al zag dat hij daarom ook heel veel weg moest geven. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, vers 24, ja, en dat vind ik wel apart als je dat zo leest, want hij zegt dat terwijl die overste er gewoon bij staat. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En dan staat er, en zij die dat hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Nou, over de kameel die door het oog van de naald gaat, nou, daar is natuurlijk op zich ook wel heel wat over gezegd en over bekend. En er wordt wel uitgelegd dat het oog van de naald, dat is een soort klein poortje in de stadsmuur, een nachtpoortje zeg maar. Dus niet een grote poort met deuren, maar een klein poortje. En ja, dat is heel apart, maar wat je daar ook over leest, het komt er, bij de een komt het erop neer dat een kameel daar wel doorheen kon, maar dat hij er alleen doorheen kon als zijn pakkelaar die afgeladen was. Dus dan kon hij er doorheen. Een ander zegt dat kameel dat moest ongeveer op zijn knieën er doorheen. Weet je wel, dus nou ja, je weet het eigenlijk niet helemaal. Er is ook een uitleg die zegt van ja, dat kameel, dat woord kameel, dat moet niet zijn kameel, maar kamelos. Er staat in de Griekse taal staat er voor kameel kamelos. Dat is, en wij spreken ook Grieks, hè? Als we zeggen kameel, praat je wel bijna Grieks. Kamelos. Maar het woord kamelos betekent kabel. Of een touw, een dik touw, vuistdik. En dachten ze van ja, dat krijg je natuurlijk nooit door het oog van de naald. Hè, dus dan is dat het, weet je wel. Nou ja, ook dat is maar de vraag. Het lijkt erop dat in beide gevallen de uitleg eigenlijk ja, een beetje ja, bedacht wordt. Kijk, je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van, nou ja, de Heer bedoelt gewoon wat hij zegt hier. Dus kan een kameel door het oog van de naald, ja of nee? Nou, ja, het blijkt eruit, het kan wel, maar het is in ieder geval heel moeilijk. Wij kunnen het in ieder geval ons niet voorstellen. Hè? Want de Heer zegt, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Dus, ja, daar lijkt toch uit te blijken van, het kan wel, maar het is wel lastig. Even later, in vers 27, zegt de Heer Jezus ook, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Dus de Heer, ja, die geeft gewoon met dit voorbeeld een onmogelijkheid aan. Hij laat zien dat iets onmogelijk is. En nou hebben we net, we zitten in de geschiedenis van die overste. Ja, en daar wordt het dus moeilijk voor. Dus de Heer laat ook gewoon zien van ja, jongens, zo lastig is het. Nou, dan is er nog wat. En dat vind ik aan de andere kant ook wel weer een mooie gedachte. En dat onderschrijft eigenlijk die onmogelijkheid. Maar het kameel, of een kameel, dat is ook de derde Hebreeuwse letter. De gimmel. Ik heb hem net dan even niet gelezen. Of ik heb hem wel gelezen, maar ik heb niet gezegd wat het betekende. Maar gimmel, dat betekent kameel. De derde letter. En we hebben op een gegeven moment ook de letter kof gelezen. Toen zei ik nog, moet je ook even onthouden. En kof betekent oog van de naald. Nou, er is iemand die heeft gezegd van, nou, als je de kof deelt door de gimmel, want u weet, die Hebreeuwse letters hebben ook allemaal getalswaarden. Nou, de kof heeft een getalswaarde van 100, de gimmel heeft een getalswaarde van 3. Hij zegt van, als je 100 deelt door 3, dan kom je op een onmogelijk getal uit. Dus het kan wel, maar wij mensen komen er niet achter, want de uitkomst is oneindig. Weet je wel? Dat had je toch op school vroeger, dan moest je 100 gedeeld door 3. En dan schreef je op 33,3333. En op een gegeven moment zette je er een 4 in. Zo van, nou heb ik er zat van. Of je zette er een streep door de laatste 3. Weet je wel, een schuin streepje. Om aan te geven van, jongens, hier komt gewoon geen eind aan. En dus ja, dat is eigenlijk een onmogelijke som. Nou, dat vond ik op zich ook wel een grappige gedachte. Maar uiteindelijk komt het er maar gewoon op neer. Dat het schier onmogelijk is. En bij mensen is het onmogelijk. Maar ja, dat is het mooie. De Heer zegt erbij, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Dus wat dat betreft, de Heer die kijkt daar toch op een andere manier naar. Ik zou haast zeggen dat de Heer de som 100 gedeeld door 3 uiteindelijk wel oplost. Even zo tussendoor. Er staat in vers 26, daar staat zij die dit hoorden, namelijk dat de Heer Jezus dat zei over dat kameel, die kameel die door het oog van de naald gaat. Er staat bij, zij die dat hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Als je dezezelfde geschiedenis leest in Matteüs 19, dan staat daarbij, zij stonden versteld en vroegen, wie kan dan zalig worden? En dat versteld staan, dat betekent dat ze compleet uit het lood geslagen waren. Want, ja, het zal maar zo zijn dat je dus al die tijd met de Heer optrekt en dat je probeert om mensen bij het behoud te bepalen. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment van ja, het is in ieder geval een groep, daar die geef ik niet zoveel kans. Dat zal je maar meemaken. Dan, ja, de verslagenheid is groot, zeg maar, onder de toehoorders en met name onder zijn discipelen. Maar ja, de Heer die zegt daarop, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En het mooie is, dat gaan we vervolgens zien. De Heer die geeft namelijk 3 antwoorden of 3 mogelijkheden van het behouden worden. Dus wat onmogelijk is bij de mens om behouden te worden, dat is mogelijk bij God. En die 3 die komen zo meteen ook aan de orde. Dus die overste, en dat was een rijke man, ja, die moest zijn ballast kwijt, wilde hij, zeg maar, dat koninkrijk van God binnengaan. En even later zegt Petrus nog in vers 28, ja, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Zo van, ja, dat hebben wij al gedaan. En dan spreekt de Heer over huis, ouders, broers, vrouw, kinderen, die je verlaat. Nou, je zal het veelvuldige terug ontvangen, zegt de Heer. Dus zo in eerste instantie lijkt dat ook een beetje ballast. Als je deel wil krijgen, ja, aan de zegen, in de context van Lucas, aan de zegen van het Koninkrijk van God, ja, dan zul je bereid moeten zijn om werkelijk alles af te leggen. En dat, daar komt het uiteindelijk op neer. Maar daar ontvang je ook voor terug. De Heere die zegt in vers 30, dan zul je het veelvoudige terug ontvangen in deze tijd. En dan staat er, en in de wereld die komt, of eigenlijk, dat is de toekomende eeuw. En die toekomende eeuw, dat is dus de eeuw, de periode, het tijdperk van het Koninkrijk van God op aarde. Dus het binnengaan in dat Koninkrijk van God is ook het binnengaan in de toekomende eeuw. En dat is wat met name het volk van Israël natuurlijk te wachten staat. Je zult het terug ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dus het eeuwige leven, dat hoort bij de toekomende eeuw. Dat is het leven van die eeuw. Daar krijgen ze deel aan. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij de vraag, wat moet ik doen om eeuwig leven, om het eeuwige leven te beërven? En nou nogmaals, als je dit in allerlei verklaringen leest, dan zijn er enkele tussen die zeggen, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Maar daar gaat het hier dus helemaal niet om. Het gaat hier om de toekomende eeuw, waarin het leven van die eeuw geleefd kan worden. En dat ontvang je door God, of door de Heer Jezus, te volgen. En vandaar ook dat Petrus dat zo zegt in vers 28, ja, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. We zullen zometeen zien dat er andere mensen zijn die gaan hem volgen. Nou, vers 25 tot 27. Ik lees ze nog even een keertje, want die versen, die woorden die daar staan, die zijn eigenlijk de verbindende factor van al die dingen die we nu gelezen hebben en waar we mee begonnen vanavond. Daar staat, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Zij die dit hoorden zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Nou, dat stukje eindigt met vers 30. En vooral het laatste deel van vers 30 natuurlijk. In de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dan komt vers 31. En eigenlijk, maar goed, zo in eerste instantie zal dat misschien nog niet zo opvallen. Maar eigenlijk hebben we daar het eerste antwoord op de vraag die gesteld wordt van, ja, wie kan dan behouden worden? En dat de Heer Jezus zegt, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Want dan neemt de Heer de 12 bij zich, dat zijn de apostelen. En dan zegt hij tegen hen, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden, smadelijk behandeld en bespuwd worden. Ze zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Nou, en met deze verzen heb je in feite het fundament van het behoud. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En hier zegt de Heer Jezus, het is al voor de zoveelste keer trouwens, hè, want hij doet het al een aantal keren. We hebben in het begin van de studies ook wel eens al die teksten bekeken waarin de Heer Jezus zijn lijden aankondigt. En ik geloof dat in de Bijbel dat er 4 of zo onderscheiden worden, maar er zijn meer momenten dat de Heer dat doet. Maar dit is in ieder geval zo'n moment en hij heeft het dan gewoon heel concreet. Hè, en ja, weet je, die woorden die hij hier uitspreekt, die lijken er zomaar een beetje tussenin gevallen te zijn. Maar ze hebben natuurlijk te maken met dat wat eraan vooraf gaat en dat wat erop volgt. Hè, die woorden staan niet voor niets uitgerekend op deze plek. Dus het is net gegaan over het Koninkrijk van God, over de toekomende eeuw en het leven van de eeuw. En dan is het volgende, dat de Heer Jezus begint te spreken over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Nou, en daarmee is hij terechtgekomen bij de kern van het behoud. Als wij behouden worden, dan is dat alleen maar omdat we weten dat de Heer Jezus Christus opgestaan is uit de dood. Wij zijn met hem verzoend door de dood, door het lijden en sterven aan de dood, de verzoeningsdood. Maar wij zijn behouden, Paulus schrijft het al in Romeinen, wij zijn behouden doordat hij leeft. Stel je voor dat de Heer Jezus alleen maar gestorven was aan het kruis voor onze zonden, of eigenlijk door onze zonden. Maar heel gek voorstelling hoor, tenminste onder gelovigen is dat een gekke voorstelling. Stel je dan voor dat de Heer Jezus niet opgestaan was, dan had je er niks aan gehad. Want dan waren je zonden misschien wel verzoend, maar je had geen eeuwig leven. En daarom verbindt Paulus het behouden worden, verbindt hij direct aan het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dus de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat is de basis van het zalig worden en daarmee de basis van dat wat bij de mens onmogelijk is. Dat kan gewoon niet, maar dat is mogelijk bij God. Dus dood en opstanding. Nou, er zijn best wel veel mensen die dat misschien niet helemaal begrijpen. Zeker als je iemand bent die gewoon hier in de wereld leeft en zijn leven uitleeft en verder eigenlijk zich helemaal niet druk maakt om geloof of om de Bijbel of wat dan ook. Dan snap ik heel goed dat je dat niet begrijpt. Maar wij als gelovigen, ja, wij mogen toch wel een klein beetje meer dat begrijpen, hè? Dat het wel lastig is, dat blijkt wel uit vers 34. Want dat waren de 12 apostelen immers. De Heer Jezus die zegt zo die dingen en dan staat er in vers 34. Zij begrepen echter niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Er staat in dit vers, staat in eerste instantie, zij begrepen niets. Dat woord, dat zou je eigenlijk moeten weergeven als zij verstonden het niet. Daar wordt een werkwoord gebruikt, dat betekent letterlijk de samenvloeiing van kennis. Zij verstonden het niet, het was voor hen verborgen en zij begrepen het niet. En dan staat er dat ze niet tot de erkentenis kwamen. Dus de erkentenis van de waarheid bijvoorbeeld, dat is het werkwoord dat hier ook gebruikt wordt. Ze begrepen het allemaal niet. In Johannes 10, daar wil ik u even twee versen uit voorlezen, u hoeft er niet op te zoeken. Maar dat is het hoofdstuk over de goede herder. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dus ik ben gekomen dat zij leven en overvloed hebben. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Nou, dat is nou precies waar het over gaat hier in Lucas 18 vanaf vers 31. Die aankondiging van het lijden. Als je leven wil hebben, namelijk dat eeuwige leven, dan kun je dat alleen maar krijgen van degene die zijn leven geeft. Eigenlijk komt het erop neer dat de Heer Jezus op twee manieren leven geeft. Hij geeft leven in de zin van dat hij zelf zijn leven geeft, oftewel hij sterft. En hij geeft leven vervolgens, vanuit zijn opstanding. Hij geeft leven aan anderen die mogen delen in het opstandingsleven. Dus de Heer die geeft leven, hij doet dat omdat hij zelf het leven gegeven heeft. Oftewel gestorven is, zo in die zin. Hij zal gedood worden, daarvoor wordt hij bespuwd, hij wordt bespot, hij wordt smadelijk behandeld. Maar dat is allemaal zodat hij zijn leven zou geven. En dat is uiteindelijk allemaal opdat hij eeuwig leven zou geven aan degene die hem toebehoren. Nou, Die apostelen begrepen dat niet. Dat wordt op drievoudige wijze wordt dat onderstreept. Het was verborgen. Ze zagen er de diepere zin niet van in. Ja, en dan gaan ze toch maar weer verder. Dan komen ze daar, in vers 35, bij Jericho. Daar staat: het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. Hier hebben we het over Jericho. En dat heeft dan ook weer uiteindelijk te maken met de route die de Heere gaat. Hij gaat van Jericho, zoals je kunt zien in vers 28 van hoofdstuk 19, hij gaat naar Jeruzalem. Dat betekent hij gaat op naar Jeruzalem. Als je uit Jeruzalem wegging naar Jericho, dan daalde je af. Dat hebben we toen met die barmhartige Samaritaan ook gezien. Als je andersom gaat, dan ga je dus omhoog. Dat is zelfs een soort logisch. Hè? Nou lezen we hier over de blinden in Jericho. En u zal de eerste niet zijn die denkt, dit is Bartimeus. Want dat wordt gedacht. Nou, wij lezen hier over deze blinden. Misschien wel leuk om heel eventjes die andere geschiedenissen erbij te pakken. Want in totaal blijkt dat er in Jericho en in deze fase van de bediening van de Heer Jezus, dat er sprake is van in totaal 4 blinden die allemaal ziende worden. Dus dat is op zich voor die mensen natuurlijk prachtig. Nou, deze blinde is er één van. En het was ook nog een arme blinde ook, want hij zat te bedelen. Dus een arme blinde. Nou, hier heb je er eentje. In Lucas 10 heb je er één. Lucas 10. Vanaf vers 46 wordt dat beschreven. Het is goed om even wat bij Lucas te houden ook hoor, ondertussen. Daar staat in Marcus 10. Ja, Marcus 10 vers 46. Zei ik wat anders? Zei ik Lucas? Ach, nee. Maar je moet wel wat bij Lucas 19 houden. Ja, dat wel hè. Maar Marcus 10. Helemaal vol van Lucas, hè? Dus dan. En dan gaat het over een blinde in Jericho. En je ziet ook in hoofdstuk 11 dat het meteen gaat over de intocht in Jeruzalem. Dus hetzelfde moment. En daar staat in vers 46: zij kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus, de blinde, aan de weg te bedelen. Nou, dat lijkt wel op die andere geschiedenis. Nou, en dan heb je er nog eentje. Dan moet ik het ook gelijk goed zeggen. Dat is Matteüs 20. En misschien ook handig om ook even wat bij Marcus te houden. Ik heb al die... Hè? Ik heb ze zo. Matteüs 20. Matteüs 21 staat de intocht in Jeruzalem. Dus ook weer datzelfde moment. En het stukje daarvoor, Matteüs 20 vanaf vers 29, daar gaat het over de blinden van Jericho. En er staat: en toen zij Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem. En zie, 2 blinden die aan de weg zaten, riepen toen ze hoorden dat Jezus voorbij ging: Heere, zoon van David, ontferm u over ons. Dus dat zijn 3 geschiedenissen. En wat nou zo grappig is, dat is dat op een of andere manier zijn er uitleggers die gaan ervan uit dat deze 3 geschiedenissen, alle 3, de beschrijving is van dezelfde gebeurtenis. Dus het vindt namelijk allemaal plaats in Jericho en het vindt allemaal plaats vlak voor dat de Heer zijn intocht heeft in Jeruzalem. Dus ja, dan moet het wel over hetzelfde gaan, zegt men dan. Alleen de verschillen zijn zo groot dat men vervolgens zegt, want ze proberen dan die 3 teksten met elkaar in harmonie te brengen, dan ontdekken ze dat er allerlei dingen niet kloppen. Bij de een is er sprake van 2 blinden, bij de ander is er sprake van op weg naar Jericho en de ander die zegt uit Jericho en allemaal van dat soort dingen. Nou, dat klopt niet. Dus is dan de uiteindelijke conclusie die men trekt, de Bijbel is mensenwerk met allemaal fouten. Dus dat is de manier waarop zeg maar moderne uitleggers, hoewel ze alweer een hele tijd bestaan, maar moderne uitleggers omgaan met de Bijbel. Dus er wordt van tevoren gesteld van, nou, dat gaat alle drie over hetzelfde, dat moet wel. Vervolgens zien ze dat het niet in overeenstemming is te brengen met elkaar. En dan is de conclusie, het klopt niet. Kijk, nou snap ik er ook niet zo heel veel van, maar je zou natuurlijk ook kunnen denken van, het zijn drie verschillende geschiedenissen. Ik bedoel, waarom niet? Als de Heer één blinde ziende kan maken, dan kan hij er ook vier ziende maken. Dat is echt het probleem niet. Dus het zijn gewoon drie verschillende gebeurtenissen. En daarom zijn ook de omstandigheden verschillend. Kijk, in Lucas 18, daar staat, het gebeurde nu toen hij dicht bij Jericho kwam, dat er een blinde aan de weg zat te bedelen. Dus daar was de Heer nog buiten Jericho, hij komt dicht bij Jericho en daar is die blinde. In Markus 10, daar staat, zij kwamen in Jericho en toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus daar. Hé, dus dat is een verschil. En als je dan Matteüs leest, dan blijkt dat daar sprake is van twee blinden. Nou, het is op zich wel mooi als je gewoon voor jezelf een keer, als je zeg maar een zondagmiddag vrij hebt of zo, dan ga je er gewoon even voor zitten met deze drie teksten en dan ga je gewoon op een rijtje zetten, ja, wat er overeenkomt en wat er verschilt. En dan zie je ook vrij snel zie je dat er inderdaad verschil is. Dat is ook mooi, die twee blinden uit Matteüs 20, die horen dat Jezus voorbij ging. En toen riepen ze, Heere, zoon van David, ontferm u over ons. In Matteüs 20 vers 30 staat dat. En dan zegt de Heere in vers 32, wat zal ik voor u doen? Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En dan zeggen zij, Heer, dat onze ogen geopend worden. Ik zou haast zeggen, ja, hè? Nogal logisch. Hè? En dan staat er, de Heere die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan. En zo worden ze genezen. Dus de Heere raakt hun ogen aan. Lees je nou Markus 10, dan is daar niet sprake van twee blinden, maar daar is sprake van één blinde. Het zal ongeveer in de buurt geweest zijn, want in beide gedeelten gaat de Heere Jericho uit. En daar zit dan één blinde en die blinde die wordt ook met name genoemd, Bartimaeus. De zoon van de geëerde, Bartimaeus. En hij roept ook tot de Heer, vers 48, Heer, of zoon van David, ontferm u over ons. Nou, en dan staat de Heer stil en dan zegt hij, kom eens bij mij. En dan halen ze die blinde op. Vers 49 aan het eind staat dat ze ook tegen die blinde man zeggen van, heb goede moed, sta op, hij roept u. Nou, die mensen zagen het al aankomen, dat komt goed, hè. Nou, en dan gaat hij opstaan, dan gaat hij naar de Heer en dan vraagt de Heer ook, wat wil je dat ik voor u zal doen? En dan zegt hij, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En dan is het enige wat de Heer zegt, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Klaar. Dus in die andere geschiedenis in hoofdstuk 20 raakt de Heer de ogen aan en ze worden ziende. Hier is het enige dat hij zegt, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende. En volgde Jezus op de weg. Hij volgt hem. Dat geldt ook voor die twee, trouwens uit Matteüs, die volgen hem ook. Ja, en weer terug naar Lucas 18. Daar gebeurt dat ook. Daar heb je dan deze blinde. Maar die wordt dus, als je het chronologisch op een rijtje zet, die wordt het eerste genezen. Hè? Want dit is nog voordat de Heer namelijk Jericho binnengaat. En ja, hij zit daar te bedelen en dan hoort hij gedoe, hij hoort de menigte voorbij gaan, dan vraagt hij wat er is en dan staat er vers 37, ze vertelden hem dat Jezus de Nazarene voorbij ging. En dan zegt vers 38, hij riep en zei, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Daar hebben we het ontfermen. De basis van de goedheid van God. Het ontfermen. Nou, en dan zeggen ze, zijn de mensen die zeggen van, hou je kop. Ja, dat staat er zo niet, maar dat zullen ze gewoon gezegd hebben natuurlijk. Ze bestraften hem op dat hij zeigen zou, ja. En dan zegt, dan begint hij des te harder te roepen. Zoon van David, ontferm u over mij. Dat deze man dit zo zei, en dat geldt voor al die blinden trouwens. Dat is wel mooi, die blinden die zagen niks en toch zagen ze eigenlijk wel heel veel, geestelijk gezien. Want zij wisten wie de Heer Jezus was. Er wordt tegen hem gezegd van, tegen deze bijvoorbeeld, wordt er gezegd van, nou Jezus de Nazarener komt voorbij. En het eerste wat die blinde gaat roepen is, zoon van David. Hij had ook kunnen zeggen, Jezus de Nazarener. Maar hij zegt, zoon van David. En zoon van David, dat is een titel van de Messias. Van Christus. Als mensen het over de zoon van David hebben, hebben ze het over de Messias. En dat wisten die blinden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die blinden, die geloofden eigenlijk al lang. Want die wisten wie de Heer Jezus was. Namelijk de zoon van David. De Heer Jezus die vraagt op een gegeven moment in zo'n twistgesprek met de Sadduceeën. Dan vraagt hij aan die Sadduceeën van wie denken jullie wie de Messias is? Wiens zoon is hij? Ja, en dan zeggen zij van David. Ja, want de Messias is de zoon van David. Daar werd niet over gebakkeleid, dat was nou een keer zo. En deze blinden die roepen dat, dan staat er dat er mensen zijn die bestraffen hen. In die andere geschiedenis wordt er gezegd tegen die blinden, heb goede moed, sta op, hij roept u. Maar dit niet hoor, hier niet. Hier hadden ze het nog niet helemaal door, want dit was de eerste genezing van een blinde namelijk. En dan roept hij dat nog eens een keer. En dan wordt hij op bevel van de Heer Jezus bij hem gebracht. En dan vraagt de Heer in vers 41, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heer, dat ik ziende mag worden. En toen zei hij tegen hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde hem terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Dus ook hier raakt de Heer hem niet aan, maar hij zegt simpelweg, word ziende. Dus door middel van het woord wordt deze man ziende. Word ziende, uw geloof heeft u behouden. En het volgende is, ja, dat hij ziende wordt in vers 43. En dan staat er, en hij volgde hem. Dus de Heere, die blinde, die ging achter de Heere aan. Hij volgde hem. Ja, zei Petrus nog, in dat vorige hoofdstuk van, ja, of in dit hoofdstuk eerder. Wij hebben nu ook gevolgd. We hebben alles verlaten, we zijn nu gevolgd. Dat zei hij naar aanleiding van, ja, dat het behouden worden, dat is allemaal niet zo heel eenvoudig. Maar ja, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Nou, en nou heeft de Heer het eerste antwoord van dat behouden kunnen worden, heeft hij gegeven in de aankondiging van zijn lijden. Dat is namelijk de basis van het behoud. Lijden en sterven en opstaan. En vervolgens, ja, is daar iemand die wordt ook behouden. Uw geloof heeft u behouden. Dat geloof had die man dus al, maar het heeft hem nu behouden. Deze man, deze blinde, was klaar om ongeschonden het koninkrijk van God binnen te gaan. Dus daar hebben we in ieder geval een bewijs dat dat wat onmogelijk is bij mensen, dat dat mogelijk is bij God. Maar, zult u zeggen, dat kan wel zijn, maar deze blinde was arm. Want hij zat te bedelen. Het was geen rijke man. Terwijl de Heer Jezus dat toch uitgerekend in verband met rijkdom zegt. Dus een kameel gaat makkelijker door een oog van de naald. Nou, je ziet zo'n joekel van een beest, dan zie je niet door een oog van de naald gaan. Ja, dat is onmogelijk bij mensen. Maar het is mogelijk bij God. Dan kom je in hoofdstuk 19. En u weet al hoe het afloopt, want we hebben het gelezen met elkaar. Maar daar is sprake van een rijke. En nou laat de Heer Jezus ook zien van jongens, het kan wel. Maar het is wel gebaseerd op mijn dood en opstanding. Kijk, en dan kan het. Hè? Nou, in Lucas 19, daar staat vers 1. Jezus kwam Jericho binnen en hij ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Dat hele stuk dat we nu gelezen hebben, dat begint met een rijke man. Dus de overste, die was rijk. Maar goed, dat leek hem niet helemaal te worden als het gaat om het behoud en het koninkrijk van God binnengaan. En nou komen we bij een andere rijke, dat was Zacchaeus. Staat er ook meteen bij, hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. Ja, dat vind ik wel komisch, want je ziet het een beetje voor je, hè? Want hij gaat dan even later gaat hij in die boom klimmen. Maar er is dus een tegenstelling met die blinde, want die blinde was arm en Zacchaeus is rijk. Maar er is ook een overeenkomst, want die blinde die kon niks zien, want hij was blind. En Zacchaeus kon ook niks zien, want hij was klein. Hè? Dus er zit ook nog wel weer een soort overeenkomst in ook. Dus je ziet daar die Zacchaeus, al die mensen die staan daar aan de kant van de weg, weet je wel. Nou, u weet zelf ook wel hoe dat is, hè. Ik tenminste, dat is mijn ervaring, als je dan ergens langs de kant van de weg staat, dan moet je altijd, ik moet tenminste altijd zorgen dat ik een beetje vooraan sta, anders zie ik niks, hè. Anders zit je een beetje over die schouders heen te kijken. Nou, Zacchaeus is wel helemaal een klein mannetje. Dus ja, wat doet hij? Die loopt vooruit. Ja, moet je toch voorstellen, hè? Ben je dus oppertollenaar. En dus een tollenaar, dat was iemand die tol hief. Alleen de meeste tollenaars, die waren niet helemaal rechtvaardig in hun werk. En die inden zeg maar wat meer dan eigenlijk toegestaan was. Hè? Dus dat waren ook geen geliefde lui. Maar goed, hij had geld zat. En dan zie je dat mannetje, die man zie je daar lopen. En hij probeert de Heer Jezus te zien. Lukt hem allemaal niet. En dan klimt hij in een boom. Moet je dat voorstellen. En dat dat nu zou gebeuren. Hè? Dus oppertollenaar ook nog. En staat in vers 4. Na vooruit te zijn gelopen, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. Ik heb nog even zitten kijken naar die vijgenboom waarin hij klimt. Trouwens, misschien wel een goeie om even te zeggen. Als de Heere naar Jeruzalem gaat, dan gaat hij op naar Jeruzalem. Hè? En daar wordt een werkwoord gebruikt, dat betekent opgaan. En het neerdalen, dat betekent afgaan, naar beneden gaan, opgaan. Nou, en dat opgaan, dat wordt hier in vers 4 gebruikt voor, en dan wordt het vertaald met klimmen. Dus hij klom in een wilde vijgenboom, daar staat eigenlijk, hij ging op. Alleen hij ging niet op de goede manier op, en daarom gaat hij ook weer af, zometeen. Maar hij ging op. Ja, en dan klimt hij die wilde vijgenboom in. Dat woord voor vijgenboom dat hier staat, of wilde vijgenboom, daar staat in de oorspronkelijke taal één woord. En dat komt ook alleen maar hier in het Lucas-evangelie voor, komt verder niet in de Bijbel voor. En waarschijnlijk moeten we daarbij denken aan een moerbei. Ik weet nooit waar ik de klemtoon moet leggen bij dat woord. Moerbei, vijgenboom, want ik was nog niet klaar. Dus een moerbei, vijgenboom. Ja. We kennen allemaal Amos, die was een kweker van moerbijvijgen. Tenminste, zo staat het in de NBG-vertaling. He? Moerbijvijgen. En dat was dus wel een vijgenboom, maar ze noemden dat ding moerbijvijgenboom, omdat de bladeren op de bladeren van een moerbijboom lagen. Nou, dan hou ik erover op. Want anders wordt het allemaal heel ingewikkeld. Maar ja, weet je, je leest natuurlijk wel vaker in het evangelie over een vijgenboom. Je leest trouwens in de hele Bijbel over de vijgenboom. Maar ook in het evangelie wel, in de verschillende evangelieën, dat de Heer een vijgenboom vervloekt en hè, die dingen. Alleen dan staat er dus een ander woord. Hè, een heel kort woordje en dat betekent gewoon vijgenboom. Hier staat een wat uitgebreidere. Het is een wilde boom. De vijgenboom trouwens, die staat als type voor het volk van Israël. Dat geldt trouwens niet alleen voor de vijgenboom, maar dat geldt eigenlijk voor alle bomen. Die worden in de Bijbel ook wel genoemd de bomen in het veld. En dan kun je dus ook denken aan de doornstruik, de wijnstok, de olijf, nou al dat soort bomen. Dat zijn allemaal beelden van een bepaald facet van het volk van Israël. He, dus de olijfboom, dat spreekt van het geestvervulde Israël, om maar wat te noemen. He, en de wijnstok, he, die, dat heeft daar ook mee te maken met wijn als beeld van het nieuwe leven, he, wat er is. Nou, en de vijgenboom, die staat over het algemeen voor de uiterlijke kant van het volk van Israël. Nou wordt hier een aparte vijgenboomsoort gebruikt en die wordt dan dus, dat wordt dan dus vertaald met wilde vijgenboom. En dat is ook gewoon een begrip, wilde vijgenboom. Hoort dus bij elkaar, is allemaal één woord. Dus ja, aan de één kant heb ik een beetje, voor mezelf in ieder geval een beetje het idee, hè, dat dit, omdat nou uitgerekend dat woord gebruikt wordt en dat het gaat om een wilde vijgenboom, dat het iets te maken heeft met een beeld van heidenen of het heidense gedeelte van het volk, van Israël. He, dus je hebt zeg maar het gedeelte dat sowieso bij God hoort, het Joodse volk. Maar je hebt daarbuiten, in die tijd, hè, je hebt daarbuiten ook nog het huis van Israël. He, het huis van Israël, ja, dat in de Bijbel ook wel gewoon omschreven wordt als heidenen. Nou ja, we hebben daar in verband met handelingen hebben we daar ook wel eens bijbelstudie over gedaan. Dus het zou kunnen dat het daar naartoe verwijst. Juist ook omdat Lucas de enige is die het woord gebruikt. En Lucas is degene die ons via handelingen bij Paulus brengt. Lucas is ook degene die vooral spreekt over het licht voor de heidenen. Net als Paulus dat later doet. Weet je, al dat soort dingen. Nou goed. Die Zacchaeus, die gaat daar in ieder geval inklimmen. Dus in die zin vereenzelvigt hij zich daar enigszins mee. Maar goed, die man die zit daar net goed en wel. Dan komt de Heer Jezus langs. En Zacchaeus die zat alleen maar in die boom om over de menigte heen te kunnen kijken naar de Heer Jezus. Maar goed, de Heer Jezus die komt er langs en dan kijkt de Heer Jezus op. En dan zegt hij, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. Ik moet in uw huis blijven, staat er eigenlijk. En dat blijven, dat betekent eigenlijk blijven zonder einde. Dus ik moet in uw huis blijven. Maar dan zie je het hè, in vers 5, dat de Heer zegt, kom naar beneden. Dus kom af. Ik geloof dat de NBG-vertaling die zegt, kom af, of niet? Waar zit je gewoon wat anders te doen? Oh. Ja, Amos 7 vers 14 is dat. Ja, dan moet je even doorlezen. 7 vers 14. Want daar moet dat wel bij staan. Hij is schapenfokker en kweker van moerbijvijgen. Moerbijvijgen. Klopt het? 7 vers 14? Ja, hè? Dan moet dat wel staan, hè? Even kijken hoor. Ja, ik heb Amos 7 vers 14. Er staat toen antwoordde Amos en zei tegen Amasja, ik ben geen profeet, ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbijkweker. Staat het. Maar volgens mij in de NBG staat moerbijvijgen. Kweker van moerbij. Ja, hè? Ja. Maar nou, dat was Amos. Oh ja, er staat dus hè, in vers 5 daar staat dat de Heer Jezus zegt, haast u en kom naar beneden. En volgens mij, dat wou ik zeggen, ja, toen, volgens mij staat er in de MBG-vertaling dan kom af. Kom vlug naar beneden, oh nou. Dus dan is het letterlijk vertaald kom af. Dus ga omhoog, dat is wat hij zelf deed, opga naar Jeruzalem. Maar hij ging op naar de vijgenboom, de wilde. En de Heer Jezus loopt daar langs en hij zegt, kom vlug naar beneden. Kom naar beneden, met haast. Want ik moet in uw huis blijven. Nou, en dan staat er vers 6, hij haaste zich. Hij kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Op zich ook alweer zoiets, hè? Dan denk je van, met wat voor gezindheid staan die mensen daar nou allemaal omheen, hè? Denk je dan? Hè, want net daarvoor, daar waren ze bij, die hele menigte die volgt hem namelijk steeds, heeft hij een blinde genezen, gewoon door zijn woord. Nou, weet je, dan zou je toch al helemaal onder de indruk zijn. En dan kom je verder en dan gaat hij bij een oppertollenaar binnen. En dan is het weer niet goed. Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Ja, en die zondige man, dat is dan Zacchaeus. Ah, die weet niet hoe die het heeft. Die man die is werkelijk zo blij als een kind. Hij verblijdt zich. Hij is zo blij als een kind, hij was ook niet zo groot natuurlijk. Maar hij is zo blij als een kind. En hij zegt, zie, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Ongelooflijk. Nou, hij zal heus wel wat afgeperst hebben, denk ik. Er staat in het Oude Testament, in de wet, daar staat dat als je iemand iets afperst, moet je het teruggeven. Plus een vijfde van wat je afgeperst hebt. Maar hij zegt, ik geef het viervoudig terug. Dus dat is allemaal veel. Ja, dat komt omdat die man gewoon zo blij was. Met de aanwezigheid van de Heer in zijn huis. Laat die rijkdom maar zitten. En dan staat er, dat de Heer Jezus zegt, vervolgens in vers 9... Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Oftewel, nageslacht van Abraham. Hij krijgt ook zaligheid. Het is hem nu ten deel gevallen. Hij heeft er nu deel aan. Hoe kan een rijke nou ooit behouden worden? En dat is de grote vraag van het gedeelte van vanavond. Hoe kan dat nou ooit gebeuren? Een kameel gaat nog makkelijker door het oog van de naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Hoe kan dan een rijke ooit... Je kan je helemaal voorstellen dat die apostelen dachten van, nou jongens, nou, geef mijn portie maar een veerkie, maar ik hou er mee op. En dat ze helemaal uit het lood geslagen waren van, hoe is het mogelijk? En dan zegt de Heer, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En uiteindelijk toont hij dat hier in de genezing van een blinde, een arme, maar ook in de genezing van deze rijke man, dat is meer een genezing van het hart, van deze rijke Zacchaeus. En die krijgen beide deel aan het behoud. Het kan. Als wij als gelovigen nu zeggen van, jongens, ik ben door genade behouden. Efeze 2, ik ben door genade behouden. Dan moet je je wel realiseren dat het eigenlijk iets is wat onmogelijk is. Tenminste onder ons mensen. Maar dat het wel zo is, omdat het bij God mogelijk is. Het feit dat de Heer dat heeft gedaan, op basis van zijn ontferming, want hij heeft zich ook over ons ontfermd. Het feit dat hij dat heeft gedaan, dat heeft ervoor gezorgd dat wij behouden zijn, dat wij onze plek notabene al ontvangen hebben boven in de hemel. Wij zijn overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, dat is boven, dat is nu al. Wij hoeven in die zin niet te wachten totdat het koninkrijk van God gevestigd wordt hier op de aarde. Hoeven we zelfs ons best niet eens voor te doen. Wij hebben deel gekregen aan de Heere boven. En daarmee deel gekregen aan alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, en dan sluit de Heere het af. in vers 10 dan van hoofdstuk 19 en dan zegt hij, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Weet je, het zit hem in de Zoon des Mensen. Hij is natuurlijk de Zoon van David, de Messias. Maar de Heere eindigt hier met te zeggen, de Zoon des Mensen is gekomen. En de vraag was, wie kan zalig worden, oftewel behouden worden? Hier komt de Heer daar weer op terecht en hij zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zalig te maken, dat is behouden. En hij noemt zich nogmaals Zoon des Mensen. En als je nou nog heel even kijkt naar hoofdstuk 18 vers 31. De aankondiging van het lijden. En dan zegt de Heere daar, en hij nam de, of dan staat daar, hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Dus die Zoon des Mensen, dat de Heere zich ook zo noemt in hoofdstuk 19 vers 10, als afsluiting van deze reddingen, hè, deze geschiedenissen waarin mensen behouden worden, dat verbindt hij daardoor aan zijn eerdere woorden over zichzelf als degene die moest overgeleverd worden, bespot moest worden, smadelijk behandeld en bespuwd moest worden, die gedood zou worden nadat hij gegezeld zou zijn en hij zou op de derde dag weer opstaan. Hij is de Zoon van David, dat betekent de erfgenaam van het koningschap, de troon van David. Heeft te maken met de toekomende eeuw, het koninkrijk van God op aarde. Maar als het om het lijden en sterven gaat, dan is hij de Zoon des Mensen, zo noemt hij zich dan. En die Zoon des Mensen, dat betekent de erfgenaam van Adam. U weet, Zoon des Mensen, dat betekent erfgenaam of zoon van de mens. Er staat niet Zoon der Mensen, dat is iets anders. Hij is de Zoon des Mensen. En in zijn lijden en sterven heeft hij de erfenis, het erfdeel van Adam als het ware, achtergelaten. En in zijn opstanding is hij de erfgenaam geworden van die erfenis. En dat is ja, de uiteindelijke basis van het zalig worden. Nou, tot slot een paar versen uit Psalm 69. Psalm 69. He, dat sluit ook aan bij ja, het lijden van de Heere. Kijk, die Zacchaeus, die had het gewoon bond gemaakt. Die had mensen belasting afgenomen. Hij had zich opgewerkt tot oppertollenaar. Hij heeft het er ook over van degene die ik afgeperst heb, die zal ik dan viervoudig terugdoen, weet je wel. Maar goed, hij werd uiteindelijk behouden. In Psalm 69 heb je Psalm van David. En in die psalm, als je die hele psalm leest, dan kom je erachter dat het daar uiteindelijk gaat over de Heer Jezus. Dat je hoort de stem van de Heer Jezus daarin. En voor de Heer Jezus gold, vers 5 bijvoorbeeld, wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. En dan zegt hij, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Zacchaeus die gaf terug wat hij geroofd had, viervoudig, maar de Heer Jezus had niks geroofd en toch moest hij teruggeven. Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar ja, wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan staat er in vers 21, smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven. Medeleven, dat is ontferming. Maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Dus toen de Heer Jezus op aarde was, waren de mensen voortdurend maar aan het vragen, Heer, ontferm u over ons. Zoon van David, ontferm u over ons. En de Heer is ook gekomen om zich te ontfermen. Maar daar waar hij daar zelf op wachtte, daar blijkt dat hij zijn strijd alleen moest voeren. Vers 22 zegt, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. Mijn dorst, in mijn dorst hebben ze me zure wijn laten drinken. Je ziet daar Wat er aan het kruis ook gebeurd is. Dus ja, dat wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat is dan gebleken met name in het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En daarmee heeft hij de basis van de redding gelegd. Als je daar als gelovige over nadenkt, dan kom je er inderdaad achter dat er maar één goed is. En dat is God. En die goedheid die komt voort uit zijn ontferming voor de mens. Tot zover. We gaan danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heere, dat u ons deze avond hier weer bij elkaar hebt gebracht. We willen u bedanken voor uw woord, Heere, waarin we uiteindelijk steeds weer bepaald worden bij de grote liefde die u hebt voor het verlorene. En Heere, we willen u danken dat Heere, u dat verlorene zoekt om het ook weer te redden. Heer, en dat zijn natuurlijk met name woorden die we steeds weer lezen in de evangeliën. En daarom ook woorden die steeds weer betrekking hebben op uw volk. Heren, dat als een kudde van zoekgeraakte schapen, Heren, verdwaald was. Maar u hebt ze gevonden. Heer, u zoekt en u vindt. En degene die tot uw schapen behoren, die luisteren naar uw stem. Heren, die worden ook door u behouden. En we willen u zo danken, Heren. Dat ook wij als gelovigen nu uit de volkeren, dat wij deel hebben gekregen aan het behoud in de Heer Jezus Christus. Dat we weten mogen, Heren, dat Hij, toen Hij in deze wereld was en Hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha, dat Hij ons met zijn bloed vrijgekocht heeft, verlost heeft. En zo hebben wij de verlossing door zijn bloed. En we danken u, Heren, dat dat ook voor ons de basis is, Heren, van ons leven met u. Heren, de verlossing door het bloed, dat is de vergeving van onze zonden. En we danken, Heren, dat u ons dat aangerekend hebt. Heren, want u hebt ons gezegend, u hebt ons goed gesproken. En zo danken we ook, Heren, dat we niet alleen daar deel aan hebben gekregen, maar ook deel hebben gekregen aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want we zijn met hem opgewekt, we zijn met hem levend gemaakt. En Heren, u hebt ons met hem een plek gegeven boven bij u in de hemel. En daar, Heren, daar kan werkelijk niets ons raken. Heren, en daar danken we u voor. Dank u wel, Heer, voor de rijke zegen die we gekregen hebben in de Heer Jezus Christus. En dank, Heren, dat het in onze ogen misschien allemaal onmogelijk lijkt, ook ons eigen behoud. Maar toch mogen we weten, Heren, dat wat bij ons onmogelijk is, dat is bij u mogelijk. Voor u is dat geen punt. En dank u wel, Heren, dat u ons ook dat aangerekend hebt en dat u ons daarin laat delen. Vader in de hemel, we danken ook voor straks als we weer uit elkaar gaan. We willen danken dat u bij ons bent en voor ons zorgt en ons ook weer bewaren wil. En ons op een zeker moment ook weer bij elkaar wil brengen. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor. We danken daarvoor uit genade. Amen. Amen.